Gemeente, ik spreek vanavond de 18e preek uit over het doopsformulier. En het onderwijzende gedeelte van het formulier is nu ten einde. We zijn nu gekomen bij het gebed dat voor de bediening van de heilige doop plaatsvindt. En ik lees met u de inleidende formule daarvan. Er staat in ons formulier, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Het gaat dus, gemeente, vanavond over het gebed, het aanroepen van de naam des Heren bij de doop. In een doopdienst wordt er best nogal gebeden. Als we het consistoriegebed voor en na de dienst meetellen, dat hoort ook bij de kerkdienst, het stille gebed onderaan de kansel, dan komen we op 7 keer. En in de dienst zelf, het grote voorgebed, voordat we met de doop beginnen, na de geloofsbelijdenis, het nagebed, en 2 keer in het formulier. Dat zijn er dus 4 hier in de dienst. Is dat te veel? Gemeente, hoe kan bidden nou ooit te veel zijn? Als de schrift zegt, doopouders, bid zonder ophouden. Hoe kan dan 4 keer bidden in een kerkdienst ooit te veel zijn? Dat is onmogelijk. Ik weet dat die gebeden hier in het formulier, dat zijn maar formuliergebeden. Hè? En u weet misschien wel, in de geschiedenis van onze reformatorische kerken is daar ook wel eens bezwaar tegen gemaakt. Tegen het uitspreken van formuliergebeden. Ieder gebed zou spontaan door de Heilige Geest gedreven uitgesproken moeten worden. Jacobus Koelman, misschien zegt uw naam u iets, een oudvader, een bekende oudvader die trouwens een prachtig boekje geschreven heeft, dat kan ik u wel aanraden, over de plichten der ouders. De plichten der ouders, hè? Dat is wel een toepasselijk boekje voor allen die de doop laten bedienen, de plichten der ouders. Diezelfde Koeman was een fervent tegenstander van het formuliergebed. Hij vond dat een ongeestelijk gebeuren. Tegenwoordig ken ik niet veel mensen meer die dat standpunt nog aanhangen. Natuurlijk, wij zijn ook voor het vrije gebed. Ook het Onze Vader heeft niet de bedoeling om het vrije gebed weg te drukken. Is alleen een voorbeeld, een model dat de Heer Jezus ons gegeven heeft voor wat in het bidden belangrijk is. We vinden tal van vrije gebeden in de Bijbel ook. Denk maar aan de psalmen. En zo hoeft er ook niets tegen de formuliergebeden te zijn die wij hier in het doopsformulier, ook in het tafelkostformulier, ook in de andere formulieren tegenkomen. We bidden ze namelijk niet iedere zondag. En de woorden die gaan ons op den duur bekend in de oren klinken. En dat is nooit een verkeerde zaak. Ik heb dus alle vrede met die formuliergebeden. En zoals gezegd, ik ken eigenlijk bijna ook niemand nog die daar geen vrede mee heeft. Als u trouwens in uw Bijbeltje kijkt, het kerkboek achterin, voor de formuliernuit, staan er een heleboel formuliergebeden. Bij het eten, begin van aan het afsluiten van een kerkraadsvergadering. Morgengebed, een avondgebed, voor en na de catechismus, allerlei formuliergebeden. En het is wel eens goed, als u eens de moeite wilt nemen, het is wel eens goed om die gebeden eens aandachtig door te lezen. Het zou eigenlijk ook zo moeten zijn dat iedere predikant eens in de zoveel tijd die formuliergebeden eens aandachtig weer tot zich neemt. Want ook het bidden kan gauw in een stukje oppervlakkigheid verzanden. En als je die gereformeerde gebeden, die oude gebeden in ons kerkboek achterin, als je die eens goed leest, dan zie je dat goed gereformeerd bidden, dat is ernstig bidden. Dat is een ootmoedig bidden. Dat is ook een gelovig bidden. Dat is inderdaad een aanroepen van de naam des Heren. Dus lees ze maar eens gerust. Is door, en dat zouden ook alle dominees iedere keer weer moeten doen, om te zien of hun bidden nog wel aan die standaard beantwoordt. Waarom bidden bij de doopbediening? Ik geef u twee redenen op, doopouders, gemeente. Twee redenen geef ik u op. Omdat God zijn belofte heeft gegeven. En daar moet om gebeden worden. En in de tweede plaats, omdat wij door de doop aan God verplicht worden. De nieuwe gehoorzaamheid, daar moet om gebeden worden. Wij zouden niet weten wat tot God te bidden. Dat is dat eerste punt, die belofte. Wij zouden niet weten wat tot God te bidden. Wat zouden we hem nou moeten vragen? Als er geen belofte waren. Verbondsbelofte. Gelukkig zijn die er. Dus weten wij wat wij aan God mogen en kunnen vragen. Want wij kunnen hem de dingen voorhouden. Wij mogen hem de dingen voorhouden die hij zelf heeft toegezegd. Dat deed die dichter van Psalm 119 ook in die psalm die we daarnet zongen. Hij zegt steeds wat u hebt toegezegd. Heere, maak dat waar. En ik denk ook even aan Daniël. Toen Daniël dit gebed bad aan het einde van de ballingschap, toen las hij dat de profeet Jeremia gezegd had dat de ballingschap 70 jaren zou duren. En dat spoorde hem aan om tot de Heere te gaan en te vragen om heil en om verlossing. Dat had de Heere immers toegezegd, dat de ballingschap niet oneindig zou zijn. En dan dat ootmoedige bidden, hè, van Heere, bij u is de gerechtigheid en bij ons is alleen maar ongerechtigheid. Maar doe het, Heere, doe zoals u hebt gezegd. Doe het om uw barmhartigheden en om uw goede tierenheden. Dat pleiten op de beloften van God. Een ander mooi voorbeeld uit de Bijbel is David. Als de profeet Nathan tot hem gekomen is en hem de messiaanse belofte heeft gedaan, uit Davids geslacht zal de Christus geboren worden, dan gaat David naar binnen. En hij zegt, wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En heren, doe nou. Doe nou. Zoals u hebt gesproken. Laat uw beloften waar worden. Wat een prachtige voorbeelden zijn dat voor hoe wij ook te bidden hebben. Ons worden ook in de doop heerlijke beloften voorgehouden. En dan denk ik nog even aan de preek van vanmorgen. Wat de discipelen deden met de belofte dat de Heilige Geest zou komen. Ik zei vanmorgen, ze gingen niet achteroverleunen. Ze zeiden niet, nou dan zal het wel. Hij heeft het immers gezegd, dus dan zal het wel gebeuren. Nee, ze gingen eendrachtig bidden en smeken. Juist omdat het beloofd was. Hun bidden was niet een slag in de lucht. Nee, ze mochten God zijn concrete beloften voorhouden. Wat Jezus hun gezegd had. Dat mochten ze God voorhouden. En als er geen verbond was, als er geen beloften waren, wat zouden we in vredesnaam aan God moeten vragen? Wij kunnen hem alleen maar dat vragen wat hij ons heeft toegezegd. Bidden, dat is de hemelse troonzaal binnengaan, zegt Johannes Calvijn in de institutie, en God in eigen persoon aan zijn belofte herinneren en hem erop aanspreken. Heren, u hebt het toch zelf gezegd? Is dat niet uw eigen woord? Hebt u ons niet deze schone beloften gegeven? Ach, heren toch, hoewel we het niet waardig zijn, doe dan toch zoals u hebt gezegd. Daarom moet er bij de doop gebeden worden. Moet de naam des Heren worden aangeroepen om te pleiten op Gods belofte. Hoe lang is het geleden, beste kerkgangers? Hoe lang is het geleden dat u voor uzelf gepleit hebt op de belofte van God? Heb je nooit gedaan? Je nooit daarmee bezig gehouden? Nou, dan heb je nog niet veel gedaan, hoor. Als het gaat om het heil van je onsterfelijke ziel. Dan heb je nog niet veel gedaan. Hoe lang is het geleden? Als je het wel hebt gedaan en wel hebt geleerd om God aan te spreken op zijn belofte. Hoe lang is het geleden? Ik vrees van al te lang. Al zou u zeggen vorige week, dan zeg ik al, het is wel al te lang dat je dat hebt gedaan. God wil gebeden zijn. En dan niet als een slag in de lucht, dat we alsmaar in het onzekere allerlei rariteiten aan God gaan vragen. Dat past ons niet om dat te doen. Wij moeten God op zijn beloften aanspreken. Op de doopbelofte aanspreken. Daar hebben we onze handen al meer dan vol aan. Heren, doe toch. Doe toch ook aan mij. Doe toch ook aan mijn kinderen. Doe het toch, heren. U hebt het toch niet voor niets gezegd. U hebt ons toch een pleitgrond in de handen gegeven. Nu dan, heren, doe het dan toch om uw naams wil. Want om ons kunt u het niet doen. En de tweede reden was, omdat wij door de doop aan God verplicht zijn geworden. Nieuwe gehoorzaamheid. God liefhebben, ganse hart, ganse ziel. En wie is tot deze dingen bekwaam? We worden ertoe verplicht, maar wie is ertoe bekwaam? Om God zo lief te hebben met ons ganse hart en met onze ganse ziel en met alle krachten. De wereld te verzaken, de oude natuur te doden. Wie is ertoe bekwaam? Dat we maar niet zo overmoedig zullen zijn als het volk Israël bij de Sinaï. Die zeiden tegen Mozes, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. Ja, dat klonk goed. Dat klonk goed. Maar toen Mozes op de berg was, toen stonden ze al te dansen rond het gouden kalf. Het was overmoed waarmee ze spraken. Ze hadden beter tegen de Heere kunnen zeggen, Heere, leer ons uw inzettingen. En toen Jozua zei, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En zeggen jullie nou ook maar wie je dienen zult. Toen zeiden ze, wij zullen ook de Heere dienen. Maar Jozua waarschuwde hen. Hij zei, dat is geen kleine zaak, hè. Ge zult de Heere niet kunnen dienen. Dat is geen kleine zaak. Daar denken jullie nog wel een beetje licht over, hè. De Heere te dienen. Dat is een grote, dat is een heilige zaak. En die is een ijverige God. Ze hadden beter kunnen zeggen, Jozua, u zult de Heere dienen. Zouden de Heere ons maar willen helpen om het ook te doen? Dat zouden ze beter hebben kunnen zeggen. Dat noopt ons. De verplichting die we hebben krachtens het verbond noopt ons. Dwingt ons als het ware tot het gebed. Leer mij uw inzettingen. Ook dat kun je uit Psalm 119 heel goed leren. En vandaar, gemeente, dat nadat de hele doop hier is uitgelegd, de drie stukken en dan ook het stukje over de kinderdoop, als dat dan helemaal af is, klaar is, ja, voordat de vragen komen die aan de doopouders worden gesteld, eerst maar het gebed. En dan zien we zo prachtig in dat gebed Zullen we de volgende keer, een volgende keer nog wel weer eens naar kijken als de Heer het geeft. Dan zie je zo prachtig dat in dat gebed, ja, daar gebeurt het. Hè. Daar worden de beloften aan God voorgehouden. Heren, doe het nou toch. Hè. Precies zoals het moet. Precies zoals het hoort. Zoals het goed is. Hè, dus daar kunnen we nou uit leren uit het gebed, uit dat voorgebed bij de doop, kunnen we zo prima uit leren hoe of je dat nou het beste doen kunt, hè? Hoe houd je nou de Heere zijn beloften voor ons formulier gebed, gaat er ons in voor. Nog helemaal zo slecht niet, hè, zo'n formulier gebed. Gebruik het maar als een model, zou ik zeggen, voor uw eigen bidden. Als een inspiratiebron om ook zelf uw woorden te kiezen en deze dingen dan aan de Heere bekend te maken. Maar lees dit gebed maar eens goed door en dit zijn nou de dingen die je vragen moet. Er staat in het stukje wat we lazen, opdat wij dan deze heilige ordening van God. Ja, dat is het ook. Een heilige ordening van God. We noemen het niet voor niets een sacrament. En ook wel eens een heilig sacrament. Maar dat is eigenlijk een beetje dubbel op. Hè? Het woord heilig sacrament. Sacrament, daar zit het woord saker. Het Latijnse woord saker in. En dat betekent eigenlijk al een heilig ding. Een sacrament is al een heilig ding. Als we dan zeggen een heilig sacrament, dan zeggen we eigenlijk een heilig, heilig ding. Nou ja, goed. Die verdubbeling is ook weer niet kwalijk. Het is een zeer heilige instelling van God, want het is maar niet een gewoon bad. Het is een zeer bijzonder waterbad met een zeer bijzondere betekenis. In elk geval een ordinantie. Een ordinantie van God. Een ordening die God heeft ingesteld. Het is niet zo dat wij dopen omdat wij dat leuk vinden. We doen het niet voor de aardigheid. We doen het niet omdat de kerkenraad ertoe besloten heeft om de doop in te stellen of zo. Of dat de dominees dat graag doen. Of om een beetje afwisseling te hebben in de kerkdienst. Dat je dan af en toe ook eens een keer een doopdienst hebt. En die dooppakjes en jurken die zijn allemaal zo mooi. Nee, daar gaat het niet om, lieve mensen. Wij doen het uitsluitend omdat de Heere het heeft ingesteld. Ga dan heen, onderwijst al de volken hen dopende in de naam des Vaders. Dit is een doopbevel. Een heilig doopbevel. En als we dat doen, dan moeten we heel goed beseffen dat we in de wil van God bezig zijn. En als we het niet doen, niet zouden dopen, als we de doop zouden afschaffen, nou, dan krijgen we wel God tegen. Kijk maar eens in het Oude Testament, als het gaat om de besnijdenis. De Heere God zegt, iedereen van mijn volk die niet besneden zal zijn, die zal uitgeroeid worden uit zijn volk. Dat is nogal wat, hè. Uitgeroeid uit het midden van zijn volk. Hij heeft mijn verbond gebroken. Ja, dat is nogal wat wat er in het Oude Testament al staat. Denk ook maar eens aan Mozes, hè. En Zipporah. Toen een van die kinderen niet besneden bleek te zijn. De Heere kwam Mozes tegen om hem te doden. Hij zei, mijn bloed, bruidegom, zegt Zipporah dan tegen Mozes. En die geschiedenis kun je het ook zien. En ja, toen het niet kon in de woestijn besnijden vanwege de hygiëne, kun je begrijpen, in de woestijn is dat moeilijk. Die 40 jaar, zodra ze in het land Kanaan aankwamen, over de Jordaan, op de heuvel der voorhuiden, is gans Israël besneden geworden. Kunt u in Jozua 4 of 5 lezen. Kijk eens maar, hè, kunt u zien dat het niet een willekeurige zaak is van, nou ja, je kunt dat doen of je kunt dat niet doen. Het is geen keuzemogelijkheid, zullen we maar even zeggen. Nee, het is een ordinantie, een ordinering, een ordening van God. En we hebben ons als kerk daaraan te houden. Of wij moeten graag de toren van God over ons verwekken. Ja, dan kunnen we het nalaten. Als we dat graag doen, de toren van God over ons verwekken, dan kunnen we het aan onze laars lappen. We moeten het tot Gods eer, tot ons troost, en tot stichting der gemeente gebruiken. En daarvoor moeten we Gods naam aanroepen om dat te mogen doen. Om het tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente te doen. Drie dingen. Eerst maar Gods eer. Nou, dat is toch vanzelfsprekend zo te zeggen. Alle dingen in de kerk moeten toch tot Gods eer zijn. Alle dingen moeten tot Gods eer zijn. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ja, toch, dat hebben we, dat zingen we toch. En we hebben toch aan het eind van Psalm 134 ook gezongen. Loof, looft nu aller heren, Heer, bij de zegenbede. Looft, looft nu aller heren, Heer. Nou, dat kan toch niet anders dan tot Gods eer zijn. Dat is toch vanzelfsprekend. Ach nee, gemeente, er is niets vanzelfsprekend bij ons. Bij ons is er niets vanzelfsprekend. God zorgt wel voor zijn eigen eer. Maak u daar maar niet druk over. Dat komt wel goed. God zorgt wel voor zijn eigen eer. Maar bij ons mensen is de eer van God in slechte handen. Absoluut. Dus de eer van God in slechte handen. Ook bij kerkmensen. Ook bij dominees. En bij iedere gemeente van de kerk is de eer van God in slechte handen. Wij moeten ook bij het bedienen van de sacramenten uitsluitend de eer van God bedoelen. We moeten ons niet laten voorstaan op het feit dat wij in ieder geval onze kinderen nog laten dopen of zo. Terwijl anderen, zoveel in ons land, dat tegenwoordig al lang niet meer doen. Die piekeren nergens meer over. En wij doen het dan nog wel hier op Urk. Veelal, ook in onze gemeente, alsof wij daardoor een haar beter zouden zijn dan al die andere mensen. Nee, gemeente, de doop die ondergaan, die wordt aan ons bediend. Ik heb ook zo'n gruwelijke hekel aan de uitdrukking de doop vieren. In kerkelijk Nederland is dat de standaard uitdrukking aan het worden. He, ze vieren het heilige avondmaal en ze vieren de doop. Nee, wij komen onder de bediening. De doop wordt bediend en ook het heilige avondmaal wordt bediend. God laat het ons bedienen. Wij zijn slechts de ontvangende partij. En dan voelt u wel, dan komt de eer zeker niet bij ons terecht. Als we dat maar goed beseffen. Dat wij slechts met lege handen voor God staan. En dat we op onze knietjes mogen dankbaar zijn dat hij zijn woord ons laat bedienen en de sacramenten erbij. Dat God zo tot ons komt. Wij presteren niets. Wij presteren niets als in de kerk komen, kunnen we niet zeggen van nou, ik ga trouw naar de kerk, ik kom wel in de hemel, ik zal de zaligheid dan weer wel verdienen. Dat kan niet, hè? Dat weet u allemaal wel. Maar toch stiekem weg denken we, nou ja, toch wel een beetje. En door aan het avondmaal te gaan, niet het naar het avondmaal gaan zal u zalig maken. En ook niet je kind te laten dopen, dat zal je niet zalig maken, dat is geen prestatie van ons. Is niet een goed werk. Wat we bij God in rekening kunnen brengen. Wij doen slechts datgene wat ons is opgedragen. Je gaat naar de kerk. Dat is je opgedragen. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is ons opgedragen. Doop hen. Hè? Doop hen in de naam des Heren. Dat is ons opgedragen. Daarom doen we het. Omdat de Heer het heeft gezegd. Maar enige verdienstelijkheid van onze kant zit er niet in. Wij ontvangen slechts de zaken. Met lege handen. En als we dat beseffen, lieve mensen. Dan gaat het tot Gods eer. En we bidden als we de doop bedienen. Heere, leer ons dat maar heel goed beseffen. Leer ons maar heel goed beseffen dat u het bent die het aan en voor ons doet. En dat wij er niks, helemaal niks aan hebben toegebracht. Wij krijgen het allemaal slechts uit uw goede hand, hè? Tot zijn eer. En ook tot onze troost. Dan zul je misschien als doopouders zeggen, ja, troost. We zijn blij met ons kleintje. heel blij met ons kleintje. We hebben een mooie tijd achter de rug. De kraamtijd. Alles mag goed zijn. Gezond en wel. Troost. Waar heb je het over, dominee? Troost. Wij zijn blijde mensen, hè? En terecht blij, hoor. Want je hebt een bijzondere zegen van de Heer ontvangen, hè? Als je vader en moeder mag worden, opnieuw vader en moeder mag worden, ben je terecht blij. Nou, ja, dan heb je geen troost nodig, zul je zeggen, hè? Troost hebben zieke mensen nodig. En mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen. En mensen die erg veel tegenslagen ontmoeten. En dat doen wij nu niet. Wij hebben niet veel tegenslagen. Dus nou ja, troost tot onze troost. Wat bedoelt u eigenlijk? Nou, ik bedoel dit. Als we nou eens heel ernstig nadenken over wat we ja op gezegd hebben. Hè, over wat ik daar straks ook al zei. Over dat wij en onze kinderen aan de verdoemenis in Adam onderworpen zijn. En aan allerhande ellendigheid. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij dat wij van nieuws geboren worden, dat we kinderen des torens zijn, in zonde ontvangen en geboren. Als we al die dingen nou eens enigszins tot ons laten doordringen wat dat allemaal inhoudt. En als je met ootmoed aan de doopvont hebt gestaan. Hè? Wij dienen ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat je daar nog enigszins besef van hebt. Ja, dan begrijp je wel wat ons formulier bedoelt met onze troost. Dan heb je troost nodig. Zelfs in blijde dagen na de geboorte van je kind heb je dan troost nodig. Want het is een Adamskind. Het is van zichzelf verloren. En wij kunnen ons eigen kind daar niet vanaf helpen. We kunnen het niet redden. Dat kan niet, als vader en moeder. Je kunt je kind niet redden van het verderf. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt jezelf niet redden. Je kunt ook je kinderen niet redden. Het is maar goed dat er een belovende God is. Het is maar goed dat God drie-enig tot ons komt, ook vandaag nog weer, in de beloften van het heilige evangelie en in de belofte van de doop aan verloren Adamskinderen gedaan. En als je daar nou iets van beseffen mag, dan heb je wel troost nodig. En dan vind je ook die troost. Die troost in wat de Heere heeft gezegd. Het is geen verloren boel. Als je naar je kind kijkt, dan moet je zeggen, er is geen verwachting. Maar als je naar de Heere kijkt, en naar de doopvond kijkt, en naar het water kijkt van de heilige doop, en wat de Heere daarmee zeggen wil, dan mag je pleiten toch. Hoe lang is het geleden, vroeg ik dat straks, dat je ooit gepleit hebt voor jezelf en voor je kinderen? Hoe lang is het geleden dat je gepleit hebt? Laat het toch niet te lang zijn, beste gemeente, beste doopouders. Pleit maar voor jezelf. Wij verkondigen hier geen doemleer. Wij zeggen niet, we zijn in Adam verloren, punt uit. Wij zijn in Adam verloren. Maar er is in Christus hoop, dat verkondigen wij. En daarom zoeken wij een ieder tot die Christus te drijven. Wij dan bewegen de mensen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. En dat kan. Je kunt met God verzoend worden, want Christus is gekomen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Er is vergeving, er is behoud, er is nieuw leven in hem. Dat wordt ons verkondigd. Geen doemleer, maar een heilsleer voor mensen die al in de doem gelegen zijn. Tot onze troost. Niet alleen tot jullie troost, maar ook tot de mijne. En ook Tot troost van de gemeente die hierbij aanwezig was of die thuis meeluisterde door de kerktelefoon. Wij bidden dat het ons tot troost zal zijn. Datgene wat de Heere hier gezegd heeft bij de doopvond. Tot troost zal zijn. Ook straks voor jullie kind tot troost zal worden. Door die enige troost in leven en in sterven. Want er is geen andere troost, lieve mensen, dan in de beloftenissen, de toezeggingen van de Heer. Waartoe bidden wij dus? Opdat alle dingen tot Gods eer mogen geschieden. Dat ze tot onze troost zullen mogen zijn. Dat die troost ook bij ons zal aanbelanden. Dat we die troost ook zullen merken en ervaren door het geloof. En ook tot stichting van de gemeente, staat er. Tot stichting van de gemeente. Nou, we hebben toch al een gemeente, zult u zeggen. U wilt toch niet weer een nieuwe gemeente beginnen, dominee? Er zijn al gemeenten zat op Urk. Er hoeft er niet nog weer eentje bij te komen. U gaat zich toch niet afscheiden en een nieuwe gemeente stichten. Dat noemen we stichten, een nieuwe beginnen. Nou, u begrijpt allemaal wel, dat betekent het woord hier natuurlijk niet. Iets nieuws beginnen. Stichten, dat gebruiken we voor een stichtelijk woord. En wat is nou een stichtelijk woord? Is dat een woord met een heleboel aandoenlijkheid en zo? Een heleboel traantjes? Nee, een stichtelijk woord is een opbouwend woord. Stichting is opbouwing. In de Bijbel wordt het woord stichten ook gebruikt in het Nieuwe Testament. In de Statenvertaling. En dan betekent het de opbouwing. De opbouwing van de gemeente. Tot stichting van de gemeente. Dat is de opbouw van de kerk. En een stichtelijk woord, een goed stichtelijk woord, is dus een opbouwend woord. Een stichtelijke preek is een opbouwende preek. Naar de kracht die God mij gegeven heeft, zegt Paulus, om op te bouwen en niet om neder te werpen. In 1 Korinthe 10, om op te bouwen en niet om neder te werpen. Het gaat daar dus om stichting in de goede zin des woords. En de doop beoogt ook de stichting, de opbouw van de gemeente. Want ja, het ene geslacht gaat, het andere komt. Dat is ook bij ons zo, we hebben niet zoveel ouderen in de gemeente. Maar gelukkig wel aanwas, kinderen die gedoopt worden. Het gebeurt wel dat mensen de gemeente verlaten, komen ook wel weer eens anderen bij. Maar de gemeente moet wel in stand blijven. En dan is het ook fijn als er weer kinderen bij komen die op den duur ook weer meegenomen worden naar de kerk. De laatste tijd zie ik dat ook wel wat meer weer, dat er weer wat meer kinderen zo ook al meegebracht worden naar Gods huis. Kinderen die soms al net door mij gedoopt zijn, want ja, dat krijg je na een aantal jaren. En dan zie je dus dat het wel zo werkt, de opbouw van de gemeente, ook voor de toekomst. En daar moeten we ook aan denken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nou, dat is eigenlijk niet waar. De jeugd die de Heere heeft, heeft de toekomst. Niet wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar de jeugd die de Heere heeft, die heeft de toekomst. Dat moeten we eigenlijk zeggen. En dat er zulke jeugd hier zal zijn, die leeft bij het woord, die een goede opvoeding hebben gekregen, naar het woord. Jullie taak, ons allemaal de taak om dat te doen. Zeker in deze tijd, er zijn tegenkrachten volop aan het werk. Het komt erop aan, beste mensen. De opbouw van de gemeente. Ook met het oog op de toekomst, de toekomstige generatie. Opdat tot de jongste dag toe er hier een gemeente zal zijn en blijven. Tot de jongste dag toe. En dat niet op enig moment iemand de lamp zal uitdoen. Dat het blijven zal. Kerk en gemeente. Daarom bedienen we de doop. En daarom vragen we Gods zegen ervoor. Gods eer, ons troost en de opbouw van gemeente en kerk. En de volgende keer zullen we dan zien met ons formulier wat er zo al te bidden valt. Amen.